hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 49, daarvan de versen 1 en 7. Psalm 49, de versen 1 en 7. lezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de openbaring van Johannes en daarvan het derde hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis met de kerk van alle eeuwen en plaatsen met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Openbaring 3, en daarvan vanaf het 7e vers. En schrijven de engel der gemeente die te Philadelphia is, dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken, zie, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge des Satans, dergenen die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden, en voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord en mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Zie, ik kom haastiglijk. Houd dat gij hebt, opdat ik niemand uw kroon neme. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam der stad mijn Gods, namelijk des nieuwe Jeruzalems, dat uit de hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam, die oren heeft om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. En schrijvende engel der gemeente der Laodicensen, dit zegt de Amen, de trouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods. Ik weet uw werken, dat gij nog koud zijt, nog heet, of gij koud waart of heet. Zodan, omdat gij lauw zijt en nog koud nog heet, ik zal u uit mijn mond spuwen. Want gij zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden en ik heb geen dings gebrek. En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. En ik raad u dat gij van mij koopt goud beproefkomende uit het vuur, opdat gij rijk moog worden en witte klederen, opdat gij moog bekleed worden en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worden, en zalf uw oog met ogen zalf, opdat gij zien moogt. En zo wie ik lief heb, die bestraf en kastijd ik, wees dan ijverig en bekeer u. En zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn Vader in zijn troon. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt de waarachtige, de getrouwe, de Amen. Het begin der schepping Gods, maar ook de voortgang, de onderhouder en het einde van alle dingen. O Heere, gij hebt uw woord gegeven, opdat wij daar de Heere Jezus uit mochten leren kennen door uw Geest. Wat zou dat een eeuwig wonder zijn, heren, zoals we hier bij elkander zitten, als wij elkander weer zouden weerzien in dat nieuwe Jeruzalem, dat gij zonder handen hebt gebouwd, niet met handen gemaakt. Die stad, dat nieuwe Jeruzalem, o heren, en daar gaat het over in uw woord, want gij bekeert uw volk niet om bekeerd te zijn, maar om aan deze zijde van dit meesig der ellende uw lof te vertellen en om straks eeuwig uw glorie te mogen bejubelen. O heren, dat we daartoe een grond geopenbaard kregen en vanuit uw woord die gij gelegd hebt, die gij alreden gelegd hebt. De grond is in Sion gelegd. Die grond, dat fundament, de Heer Jezus Christus, op welk het gebouw rust, het gebouw dat niet anders als uw kerk, uw levende kerk is. O Heere, mochten wij daar in dat gebouw als levende stenen worden gevoegd, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En gij hebt uw apostelen en profeten gegeven uw naam uit te dragen onder Jood en Heiden, o Heere. En tot op deze dag gaat gij daarmee door, door mannetjes uit het stof te verwekken en die bekwaam te maken in hun ganselijk onbekwaamheid. Want Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God, wij zijn maar aardevaten. Heere, mocht dat ook eens vanavond openbaar komen, aardevaten. En in die aardevaten dragen wij die schat om. Och, en mocht gij die schat zelf openbaren, Heere, want onze tong is te kort om de schatten des heils uit te stallen voor verloren zondaren. Maar er zitten hier verloren zondaren, o lieve Heere, of ze het geloven of niet. Maar zou u het eens willen bekendmaken door uw woord en geest, door de dwaasheid van de prediking. Wij moeten erbij gebracht worden, lieve heren. Want aan de kennis van uw wegen hebben we van nature geen lust. En ook na ontvangen genade moeten we het steeds weer horen dat het heil des Heren is. O Heere, gij gaat nog door met uw werk om dat gebouw te voltooien, om de levende stenen, die stenen die gij uit deze wereld plukt en haalt, om die levend te maken, die grafstenen, om die levende stenen te maken en in te voegen in dat gebouw dat van geen wankelen weet, omdat daar een fundament onder zit, de rots der eeuwen, de Heere Jezus Christus, op wie dat gebouw steunt. O Heere, dat we er eens wat van mochten proeven en smaken, in de toepassing des harten, daar deelgenoten van mogen zijn, een levend lidmaat te mogen zijn van die ene algemene christelijke kerk, en daar in gemeenschap der heiligen mochten oefenen, maar eerst met u, o lieve Heere Jezus Christus, want gij zijt het hoofd der kerk. En gij hebt alle zeggenschap, en alle gemeenschap vloeit voort uit u, door u, tot de leden en de leden onderling, want we zijn elkanders leden. En de ene lid kan niet zeggen, wat heb ik met u van doen? Want de voet kan tegen de hand en andersom niet zeggen, ik heb u niet voor nodig. O Heere, want het is geen invalide lichaam, maar het is een volmaakt lichaam. Dat lichaam van Christus. Heere, mocht dat ook deze avond eens openbaar komen. Wat nou het lichaam van Christus is en wat niet. Wie u toebehoren en wie niet. O Heere, daartoe om u toe te behoren, moeten we van dood levend gemaakt worden. En gij zou het ook deze avond nog kunnen doen, Heere. Gij zou het nog deze avond kunnen doen. Gij wordt er niet armer van. Gij wordt niet armer van geven. En gij wordt ook niet rijker van het inhouden. O Heere, neem nog redenen uit uzelf om uw woord met kracht gepaard doen gaan, tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking, ja, tot verheerlijking van uw deugden. Heere, gedenk uw kerk wereldwijd, deze wereld die gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, dat heeft Christus gedaan. En als we in hem bevonden worden, hebben we ook zijn wil gedaan. En die blijft tot in der eeuwigheid. O Heere, we smeken u, mocht gij de levendmakende kracht met uw woord gepaard doen gaan. Mocht gij de rijen nog doorgaan, Heere. De rijen waarvan gij moet zeggen, een dal van dorre doodsbeenderen. Maar op u spreken, Heere, zullen dorre doodsbeenderen levend worden. Overheerlijk aan uw naam en kracht. Dat uw werk aan uw knechten gezien mochten worden, Heere. Uw ware knechten zo gans krachteloos in zichzelf. En geen been om te kunnen staan, geen mond om te kunnen spreken. Maar Heere, mochten ze nog eens als die Jesaja, die profeet van de oude dag, mochten ze nog eens gesteld worden voor uw majesteit. En voor de heiligheid des Heren, opdat ze uit zouden roepen en wij met hen, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen, en te midden van een volk woont dat onrein van lippen is. O Heren, dan zoudt gij nog verzoening doen, dan zoudt gij nog verzoening geven, opdat de kracht des evangelies Godes is. Opdat de kracht des evangelies gevoeld en geloofd mag worden. Eerst geloofd en dan gevoeld. Heere, gij zijt nog dezelfde. Gij gaat nog door, Heere. En het zou een eeuwig wonder zijn als gij ook nog doorging. En als gij zich ook nog kwam te bemoeien met ons. Er zijn geen rechten aan onze zijde, Heere. We hebben alles verspeeld, al in Adam. Maar doe het nog om uw grote lieve naams willen. Doe het nog opdat gij verheerlijkt worden. En Heere, wij zijn niks waard. Maar u zijt alles waard. En gij zijt het ook zo waard dat uw schepsel u loven. Heere, geef ons een mond en hart om u te loven. Om Jezus wil. In de vergeving van al onze zonden. Gedenk uw kerk wereldwijd. Gedenk ze in de landen waar ze verstrooid, vervolgd. O Heere, breid uw vleugelen nog over uw vervolgde kerk. En wees nog een vurige muur rondom hem. Wees nog nabij de ziel die tot u zucht. Vertroost het hart dat schreiend tot u vlucht. Heere, het is alles uit u door u en tot u. Het is alles van u afhankelijk, Heere, maar dat we het mochten zijn, dat we het mochten beleven, voor de tijd en voor de eeuwigheid geheel op u te leunen en op u te steunen. O Heere, gij weet wat er in een mens is en daar is niks goeds. Maar gij hebt één mens gesteld, in wie gij al uw wel behagen heeft. Dat is uw Zoon, Jezus Christus. Mochten we dan in hem bevonden worden, op hem zien. Want hij is het leven. En buiten hem is er geen leven. Maar een eeuwige rampzaligheid, alleen maar vloek en doem. O Heere, mochten we zo openbaar komen, als enkel vloek en doem. Want voor de zulk heb gij plaats bereid, heb gij heil bereid, heb gij vergeving der zonde bereid. Vereerlijk dan uw naam en kracht, om Jezus wil. Amen. Geliefde, de tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Openbaring 3. En daarvan het 20e vers waar wij nogmaals lezen. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Geliefden, in de brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië die we al in het verleden met u hebben behandeld, spreek de verhoogde Christus, de verhoogde Immanuel, tot de kerk van alle tijden en plaatsen. Woorden van vermaning, woorden van bestraffing, woorden van troost en van genade. Want geliefde, de kerk van Christus kan niet leven zonder haar hoofd. Hij is de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de Amen, de trouwe en de waarachtige getuige, het begin der schepping Gods, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde, maar hij is ook hoofd van de kerk. En zijn woord, geliefde, is hoog boven alle kerkorde en kerkbelijdenissen verheven, hoog boven alle oudvaders. En hij is het einde, en zijn woord is het einde van alle tegenspraak. Maar ook het begin van alle waarheid. En in de brief aan de engel der gemeente van Philadelphia komt de Heer te betuigen dat hij die gemeente een open deur gegeven heeft. En hier in onze tekst wordt gezegd, zie ik sta aan de deur en ik klop. Is de Heere Jezus dan niet bij macht om die deur te openen? Jawel, geliefde, hij is de enige die die deur opent. Want de Heere Jezus die doet nooit een beroep op de vrije wil des mensen, omdat die niet bestaat. Wij hebben geknechte wil. Om te willen wat de duivel wil, tenminste van nature. En als we wedergeboren zijn of worden, dan ontvangen we ook geen vrije wil, geliefde. Want dan gaan we willen wat God wil. Dus in de gemeente, en dan gaat het door, in de gemeente van Laodicense, die krijgt uit de mond der waarheid te horen dat zij koud nog heet is, maar verrijkt en verrijkt hebbende en hebben er geen dings gebrek. Koud nog heet. Lauw. Er stond dus een leraar in de gemeente van Laodicea die zijn hoorders in slaap wiegde. Met een suikerzoete prediking. Ja. Dus die man die predikte zonder iets te zeggen. Hij preekte zonder inhoud. Want Christus is de inhoud der schriften. Daarom heet hij ook de Christus der schriften. En als hij Christus niet preekt, tenminste. Als die de Christus de schriften niet preekt, dan is je preek zonder inhoud. Ja, ik las vandaag nog een artikel en dat was waar. Dat er velen wel Christus belijden en God belijden. Maar geliefde, is het ook de God van de Bijbel en de Christus de schriften. Moet je toetsen aan het woord. De Bereërs, weet je wat de Bereërs deden? Hè? Toen ze Paulus' prediking hoorden. Die geloofden ze niet omdat Paulus het zei. Nee, ze toetsten of het al zo was naar de schriften. Maar in de gemeente van Laodicea stond er een prediker die vermengde de wet met het evangelie. Ja, en zo'n prediking baart dozijnen rijke jongelingen. Die wel stipt leven en uiterst serieus zijn. Die mensen zijn uiterst serieus. Maar ja, maar de rijke jongeling was ook uiterst serieus. Maar hij was nooit afgesneden van de eerste Adam. En dus ook niet ingelijfd in de tweede Adam. Daar moest hij uiteindelijk niks van hebben. Nee, hij was rijk en verrijkt. En de zulke gaan vijandig bedroefd heen. Als ze uit de mond der waarheid horen dat ze nog overal buiten staan. Ja, ik heb het u wel eens verteld, hè. Maar om het nog een keer te vertellen, dat is me niet verdrietig. En het is u zeker, hè. Ome Jan, ja. Zijn vader zat er met het mes achterna. En zijn moeder had zelfmoord gepleegd. Ome Jan, hij juicht naar voor de troon. Maar ome Jan, die... Ja, dominee Bogart van Sliedrecht van het hervormd lokaal, die nam ome Jan in huis, toen was het nog maar een jongetje. En ome Jan, daar kwam veel gezelschap, veel volk van God, van de geoefende volk van God. En ome Jan, die mag ook eens een keer op de gezelschap komen. Ja, en de afloop van dat gezelschap, toen zei Bogart, ja, oh, Jan, nou heb ik je de hele avond gade geslagen. En als het volk ja knikte, knikte jij ook ja. En als het volk nee knikte, dan knikte jij ook nee. Maar ik zou jou zeggen, jongen, en ik moet je zeggen, jij staat nog overal buiten. En ome Jan, die verhaalde dat. En toen vertelde hij mij, hij zegt, ik werd zo vijandig, jongen. Ik werd zo vijandig op die dominee Bogart. Toen kwam de vijandschap, die kwam eruit. Hij zegt, toen heb ik gezegd, Bogart, weet je wat jij moet doen? Je moet een doodskop op je kerk zetten, want je laat geen kip in het leven. Maar het was allemaal vijandschap. En in diezelfde week ben ik aan mijn vijandschap gedood, toen heb God mijn ziel gered. Ja, dat waren nog eens eerlijke predikers, hè. Die zetten er niet in, maar door het woord zetten ze je er buiten. Als je meende dat je nogal hoog bekeerd was, zei ome Jan, ik dacht dat ik nog hoog bekeerd was. Maar hij zette me er in één keer buiten. Want wat die leraar zei, dat ging met de kracht van Gods geest gepaard. Ja. Dan komt de vijandschap openbaar. Maar die leraar in Laodicea, die preekte niet Christus en die gekruisigd, maar de wet als regel de dankbaarheid. Nou, daar ben je gefeliciteerd mee. Want dan is het gebod op gebod en regel op regel. Hier een weinig en daar een weinig, zus en zo. Ja, dan krijg je een heel statement van regels. En van hoe je het moet doen. Hè? En discussieforums. Hè? Ja. Ja, en zo preekte hij de gemeente in slaap. En hij sliep zelf ook. Ja, had zijn zonnestoel in de preekstoel staan, denk ik. Ja, die man die zou in onze tijd heel niet meer opvallen, want heel kerkelijk Nederland slaapt, de slaap is doods. Mooi die is met een zwaard prikken. Kijk of die dan opspringt. Gebeurt er niks. En wanneer een sterk gewapende zijn hof bewaart, hè, zo is al wat hij heeft in vrede. Dan moet je op een kerkhof komen, dat is allemaal vrede. Hè? Vrede, vrede en geen gevaar. Hè? Ja. En in de gemeente van Laodicea, geliefde, daar had men geen gebrek aan bovenkamerkennis. Precies hetzelfde als in onze dagen. Hè? De een naar de ander die studeert af. Hè? De een op Jan Klaassen en de ander op Gerritsen. Ja. Rijk en verrijkt. En ze kenden de Bijbel als geen ander. Hè? Ze hadden de naam dat ze leefden. Maar in werkelijkheid waren ze dood. Nou geliefde, dat zou je maar gezegd worden. Hè? Helemaal voluit reformatorisch, gereformeerd. Hè? Gereformeerd in de belijdenis. En dan moet je ze uit de mond der waarheid horen. Je hebt de naam dat geleefd, maar je zijt dood. Nou, dan kun je niks meer mee beginnen, hè? Met doden. Nee, een mens kan daar niks mee beginnen. Wij kunnen alleen maar de doden begraven. Maar Christus kan ze opwekken. Maar de gemeente van Laodicea, die stond dus model voor het naamchristendom. Nog een. Weet je wat dat voor mensen waren, voor beleiders? Ze geloofden het allemaal van elkaar. Ja. Ik had vanmiddag nog een gesprek met mijn jongens. En die jongens die, die zei, je vader, we gaan eens even naar een andere gemeente, naar de Bredder. Dan gaan we eens, dat willen we ook wel eens horen. Ik zei, nou jongens, ga je gaan. Ja, en weet je, in die gemeente, ja, de gemeente, het is eigenlijk een samenkomst, hè? Een samenloop van omstandigheden. Ja, en daar zeiden ze, al degenen die bekeerd zijn, die mogen voorin zitten. Nou, iedereen zat voorin. Nou, mooie gemeente. Hè? Bloeiend. Hè? Iedereen bekeerd. Ja, daar hoef je ook niet meer te preken. Iedereen bekeerd. De Bredderen. Nou, in de gemeente van Laodicea, ja, daar dachten ze, nou, iedereen is bekeerd. Ze zaten allemaal voor in de kerk. Rijk en verrijkt. Ze geloofden het allemaal van elkaar. En van zichzelf geloofden ze het ook. En ze beriepen zich op de 3 formulieren van enigheid.
Ja.
Maar weet je wat er ontbrak? De ware bevinding. Ja, er waren blijkbaar geen ellendige en verloren zondaars in die gemeente.
Ja.
Want zo de herder, zo het volk, hè. Moet maar opletten. Zo de herder, zo het volk. Als de dominee in een korte broek gaat, heel de gemeente in een korte broek.
Ja.
Maar hun ik dan zou zeggen, ik kan wel aan je gezicht zien, dat jij de godsvrezen mist.
Ja. Die leraars zijn we ook kwijt, hè? Die Huntingtons. Die hadden geen blad voor de mond, hoor, mensen.
Nee. Nee. Hij heette eerst Hunt.
Ja.
Vriend van me, hoor. Denk erom. Als je geen vriend van Huntington bent, kun je ook mijn vriend niet zijn. Hunt. Hunt heette die eerst. En toen, toen had hij eens een keer wat uitgespookt in zijn vroege jaren. En toen had hij omwille van zijn... Van zijn veiligheid heeft hij zijn naam verlengd.
Ja, hij zegt, dat mag iedereen doen. Hij zegt, want alle letters van het alfabet komen iedereen toe.
Ja, die mensen waren nog geestig. Hè. Tegenwoordig missen ze dat ook, de geestigheid. Ja, de dogmatiek loopt de broekspijpen uit. Maar waar, ja, waar is het vuur des geestes? Nou, in Laodicea, daar was geen vuur des geestes, hè. Ja, ze dachten dat ze allemaal bekeerd waren. Bekeerd en gearriveerd. Hè? Uiterst rechtzinnig. En de vroomheid liep hun broekspijp uit. Maar er zat geen kracht in hun religie. Hè? De gedaante van godzaligheid. Maar ze hadden de kracht ervan verloochend. Nou, geliefde. Moeten we maar dicht bij huis blijven. Hè? Dat is zo'n beetje de kerkelijke situatie in onze dagen. Hè? Maar wie gelooft het? Wie voelt het? Wie ervaart het? We hebben een chronisch gebrek, geliefde, aan arme Lazarussen op en onder de kansel. Er zijn bijna geen dodelijk gewonden meer, geestelijk. Dus ook geen dode honden meer. Maar geliefde, dan kan Christus zijn liefde niet kwijt. Want hij lieft alleen dode honden en grote beesten. Je kunt dat lezen bij Asaf, bij Mephibozet. En als de liefde gaat wijken, geliefde, dan hou je wettische godsdienst over. Hè? Rijk en verrijkt. Hè? Hoge zwarte hoeden. Ja, keurig gestreken stropdassen. Ja. Ben je daar tegen? Nee, daar ben ik niet tegen, hoor. Daar ben ik heel niet tegen. Maar je kunt er niet mee voor God verschijnen, hoor, in je zwarte pak.
Hebben er geen dings gebrek.
Ja. De gemeente van Laodicea bestond dus uit een groep fariseërs die zich voor Gods aangezicht gelukkig prezen dat zij niet waren gelijk de tollenaren en zondaren in die dagen. En ze dachten dat God met zulke waarheid getrouwe mensen als zij waren wel heel blij mocht wezen. En ze waren echter nog nooit een stank in Gods neusgaten geweest in de inleving, hè? Nog nooit een Mephibozet geweest. Want weet u wat Mephibozet betekent, geliefde? Eén die stank verspreidt. Ben je het alles geworden voor God? Ben je het alles geworden? Maar dat wil een mens niet zijn, hoor. Nee, een beetje parfum onder de oksels. Hè? Dat is allemaal nep. We willen van nature willen we doorgaan voor achtenswaardige mensen. Hè? Die door iedereen hoog geacht en naar de ogen gekeken worden.
Ja.
Maar als God ons de spiegel der wet voorhoudt, geliefde, dan worden we onze stank voor God gewaar. Want de spiegel der wet is geen gewone spiegel waar je zomaar even in kan kijken en je aangeboren aangezicht in kan zien. Nee, van die spiegel der wet gaat de verlammende kracht uit. Trek door al je leden. Dan ga je van jezelf walgen. Dan ga je jezelf veroordelen en God vrij verklaren. En als dat gebeurt, hè, dat gebeurt als het woord kracht gaat doen in ons leven. En die tegenwoordige godsdienst die kunnen met het woord werken. En dan zeg je, kijk, dat staat hier en ze zus en zo. En ze kunnen alle teksten erbij opnoemen en wat de kanttekeningen erbij zeggen. Ben je er tegen? Ben ik gaan niet tegen. Maar heb dat woord wel eens kracht gedaan, geliefde? zijn we wel eens door het woord aangeraakt.
Ja. Nou, dan waren er in die gemeente van Laodicea, er waren toch nog blijkbaar enkele leden, hè, die lid waren van de ware bruidskerk. Maar ze sliepen met de dwazen. Kan dat, ja. Lees het maar, hè, in de gelijkenis van de wijze maagd en de dwaze maagd. De wijze sliepen met de dwazen. Maar geliefde Christus kan niet buiten zijn bruid. En daarom klopt hij op de deur van haar hart om haar wakker te krijgen. Tekst van overdenking. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Dus Christus staat altijd aan de deur van het hart van zijn volk. Kijk maar bij het hooglied van Salomo staat de bruidegom aan de deur van de slaapkamer van de bruid. Want Christus zegt niet, ik stond aan de deur van uw hart. Nee, dat staat er niet. Hij zegt, ik sta aan de deur van uw hart. Nu. Altijd. Maar Christus staat er niet alleen, hij doet wat. Hij klopt. En geliefde, als je gewaar wordt dat Christus blijft kloppen op de deur van je hart, terwijl je jezelf gewaar wordt als een stinkende hond, ook na ontvangen genade, dan val je plat op de grond met je neus in stof. Want wil Christus met stinkende honden van doen hebben? Nou, blijkbaar wel, want anders had hij mij wel laten liggen. Christus wil binnengelaten worden bij schurftige schapen, die de deur geregeld voor hem in het nachtslot gooien. En zelfs de dikwijls geen zin in hebben om zich voor de schoonste van alle mensenkinderen aan te kleden. Kijk maar in Hooglied 5. De bruid die had er geen zin meer in om zich aan te kleden en om de deur voor haar liefste open te doen. U zegt, is dat Gods volk? Ja, volk. Dat is een wagenstoot, ja. Staat ook in het woord beschreven. En wat moet Christus toch onnoemelijk veel van zijn volk verdragen, geliefde, want een schaap, ja, dat is geen volgzaam dier, hè? Nee. Schapen zijn dwalend van aard. En ze dwalen het liefst in het rond, ja. En dan verliezen ze onbedachte herder uit het oog. Ja, en dan probeert zo'n schaap op eigen kracht de weg terug te vinden, maar ondertussen dwaalt hij steeds verder van de herder af. Weet je ervan? Of heb je altijd je pad nog recht kunnen houden? Met de gereformeerde vlag in je vaandel. En als dat schaap, dat dolende schaap, dan dagen zonder getal in het rond gedood heeft en nergens meer uitkomst ziet en de dood voor ogen heeft, en dan gaat zo'n schaap jammerlijk blaten. De Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. En als dat verloren schaap dan moet inleven, dat niet de herder hem, maar hij de herder verlaten heeft. En dan roept het en kermt het uit, geef me Jezus of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dat is ook Gods volk. En herkent u dat in uw leven, geliefde? Of bent u een vreemdeling in Jeruzalem? Nou, Gods volk is zo'n dwalend volk en daarom heeft God zijn volk een goede herder gegeven. Want hij wist, God wist, anders komt er niks van terecht. God heeft zijn volk niet alleen levend gemaakt, geliefde, maar hij is ook een herder, een leidsman, een gids. Ja, en je ziet wel eens van die herders, die laten dan de schapen voor zich uitgaan. En dan zeggen ze, dan hoor je zo'n herder roepen, voorwaarts, mas. Nou, zo is de goede herder niet. De goede herder, die zegt geen voorwaarts tot zijn schapen, maar volg mij. Hij gaat altijd met zijn heilig de schapen voor. Ja, en als het schaap verdwaalt, dan zoekt hij het weer op. Want de schapen van Christus zijn niet bemachtigd He, om de deur die zij zelf dicht gooien, om die weer open te doen. En zij zijn ook niet bemachtigd om de weg terug te vinden. Want geliefde, wat is nou de deur? Zie, ik sta aan de deur. Wat is nou die deur? Is dat je hart? Nou, Christus is zelf de weg en hij is ook de deur. En als hij opent, wie zal dan sluiten? Hebben we gelezen in het begin, in de brief naar de gemeente van Philadelphia. Als hij opent, wie zal dan sluiten? Hij had de gemeente van Philadelphia had hij geopende deur gegeven. Een geopende toegang tot de troon der genade. Kon niemand sluiten. En geliefde, Christus opent zijn hart voor verloren schapen en heet hen welkom in zijn naam. Indien iemand mijn stem zal horen. Dus we hebben een goede herder van God gekregen. En die goede herder die spreekt. Tegenwoordig een godsdienst. Ja, dan moeten ze naar Jezus vluchten. Dan moeten ze geloven. Maar ik hoor vaak een prediking met een lijdelijke Christus. En een actieve zondaar. Nou, ik heb daar geen verstand van, geliefden. Want bij mij is het precies andersom gegaan. Ik liep eens op een boekenbeurs en toen vroeg een jonge dame aan me. Ze stond wat lectuur uit te delen. Ik zeg, maar kind, ik zeg, dat is allemaal arminianisme. Ze zegt, heb u Jezus al aangenomen? Ik zeg, nee mens. Ik zeg, hij heeft mij aangenomen. Ja. Dat is nou het wonder, hè. Dat is nou het wonder. En het spreken van de borg, geliefde, doet de kerk herleven, hè, na ontvangen genade. En dat doet ook doden leven. Het spreken van de borg doet doden leven. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En ook na ontvangen genade. Dit is mijn troost in mijn ellende, zegt de psalmist. Hè, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Heeft mij doen herleven. Ja. Christus spreekt tot elk die voor hem leeft. Hè. Ook al is zijn volk slapende. Hè. Christus vond zijn discipelen slapende in de hof. Maar hij verliet hen niet. Nee, hij sprak hen toe. Hè. Slaap nu voort en rust. En ziet, de uren is nabij gekomen. En de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Dus Christus gaat altijd de zijne voor. Hij is altijd de voorhoede. Ja, hij is niet in de voorhoede. Nee, hij is de voorhoede. En hij is ook onze achtertocht. Christus staat altijd op de gevaarlijkste plaatsen en gaat altijd in onze plaats staan. Indien gij mij zoekt, zo laat deze de mijne heen gaan. Ja, want zijn discipelen, die hebben hem allemaal verlaten terwijl ze nog maar net het avondmaal met Christus hadden gehad. Dus van Gods volk moet je het maar niet verwachten, geliefde, want die verlaten de herder keer op keer. Is niet waar, volk? Maar hij verlaat zijn volk nooit. Ja, misschien zit er wel een schaapje van Christus in de valse PKN zichzelf te rechtvaardigen en te beweren dat in die kerk zijn schuld ligt. Maar diep in zijn hart voelt hij de pijn van de Godverlatenheid waarin hij verkeert en dat door eigen schuld. Nou, God haalde Lot uit Sodom. En zal hij dan zijn volk in de sodomitische PKN dulden? Dat moet je nooit denken, hoor. Hij staat aan de deur en hij klopt. En hij wacht om genadig te zijn. Wanneer? Als wij hem zoeken, mis. Als wij hem dienen, mis. Als wij ons netjes gaan gedragen, mis. Nee, hij wacht om genadig te zijn als we de deur open doen. Mis! Wat? Dan is alles mis. Ja, zo is het ook. Want hij wacht om genadig te zijn als alles mis is. En ons hart op slot zit. Zo hard als een diamant. Dan komt hij. Want hij komt, geliefde, door gesloten deuren. Christus komt altijd als we er niet meer op rekenen. Hij komt als we het opgeven. U zult zeggen, maar dat is toch ongeloof? Ja, ja. Maar juist dan komt hij. Want hij wil zijn bruid verrassen en avondmaal met haar houden. En wij met hem. Ja, Gods volk heeft te maken met een verrassend God. Hij komt altijd onverwacht. Hè? Als de kerk 1000 doden sterft, ja, dan is hij er. Hij is er altijd, maar dan maakt hij zich weer opnieuw bekend. Hè? In de breking des broods, kunt u lezen bij de Emmausgangers. Hij kondigt zich aan en komt onaangekondigd binnen. Hij klopt, opent en sluit. Ja, geliefde, zo was het ook bij Noach. En God sloot de deur van de ark achter Noach. Want Noach had die deur open laten staan. Ja, of niet goed dicht gedaan. En had de ark met man en muis vergaan. Ja, want al die mensen die wilden de ark in, hè. Maar Noach die had, ik weet niet hoeveel jaren gepreekt, de prediker der gerechtigheid. En toen hadden die al die mensen met hem gespot en zeggen, nou Noach, dat geloven we niet. We geloven echt Noach dat je schizofreen bent, hè? Dat je zo'n groot schip gaat bouwen op het droge. Daar moet je toch wel schizofreen voor zijn. Maar toen begon te regenen en toen God de deur achter Noach sloot, toen wouden al die mensen naar binnen. Maar toen kon het niet meer, toen was het te laat. Nou geliefde, zo zie je maar weer, God geeft de zaligheid niet in onze handen. Hè? Nee. Noach sloot die deur niet hoor. Nee, God sloot de deur achter hem. Want dat is ons niet vertrouwd. En daarom zegt Jacob, Jacob hoor ik dan roepen op zijn sterfbed, op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Het was niet zijn zaligheid, het is Gods zaligheid. Die God is onze zaligheid. Ja. Christus bewaart het pand voor zijn volk in de hemel. Hè? Hier zien wij hem achter het glas van zijn woord. Ja. Maar straks zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Tenminste als we Christus toebehoren. Hè? Als we zijn eigendom zijn. Gekocht en betaald. Hier in de belofte, straks in vervulling. Hè? Maar straks gaat in vervulling. Uw ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. En ze zullen een vergelegen land zien. Ja, Gods volk reist naar een vergelegen land. Hè? Dat is het Jeruzalem dat boven is. Hè? Dat is het vaderlijk huis. Waar God is alles en in allen. Ja, dan kan de bruid, de levende bruidskerk, die kan daar verlangend naar uitzien. Hè? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel naar u. O God, mijn ziel dorst naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen? Ja. De kerk kan wel eens verlangen, hè? Hoe dichter ik nader bij het huis van mijn vader, hoe meer dat ik hijg naar het einde van de krijg. Als je dat nou nooit hebt, dan moet je toch echt je staat maar eens nakijken. Gods kinderen verlangen wel eens naar huis. Ja. Ja. Met een sterk verlangen. Maar er is ook een andere kant van de tekst van onze overdenking, hè? Want hoewel het kloppen van Christus, de aanzoeken van Christus betreft aan zijn bruidskerk, mogen we het kloppen van Christus ook betrekken op het aanbod van vrije genade. Hè? Door middel van de prediking van het evangelie klopt Christus niet als een bedelaar, hè, maar als een bevelhebber. Het bevel, daarom heet het ook het bevel van geloof en bekering. Dat moet alle volken gepredikt worden. En de vergeving der zonden. En voor degenen die krachtdadig en inwendig geroepen worden, kunnen het kloppen van Christus niet wederstaan, want Christus klopt zichzelf binnen. Ja, dat is ook mooi, hè? Christus klopt zichzelf binnen. Hè? Binnen het hart van een verloren zondaar. En opzij spreken gaan verloren zondaren door de enge poort. En ze worden dan levend gemaakt in en door Christus, in de vergeving van allen zonden. Dus Christus klopt niet op het hart van een zondaar in de hoop dat de zondaar open zal doen. Bij wijze mensen, dat leren de Arminianen. Nee, Christus klopt niet op de deur van ons hart om een afwachtende houding aan te nemen en het van de zondaar te verwachten in de hoop dat die in actie komt. Wel, nee mensen, Als Christus klopt, dan valt de deur vanzelf open. Want hij klopt als machthebbende door middel van de prediking des woords. Kun je niet wederstaan. Nee. Ja, de inhoud van de prediking van het evangelie is Christus en die gekruisigd. En de ware prediking, dat is geen voorwerpelijk praatje over Christus en de bekering. Nee, de ware evangelieprediking is een boodschap van Gods wegen dat er vergeving der zonde is. Voor wie? Voor verloren zondaren. En anders voor niemand. Er is betaald. Er is vergeving. Altijd bij u geweest. En dat voor de grootste van alle zondaren. Maar geliefde, dat vraagt wel om de toepassing. Maar God is reeds met de wereld verzoend. Niet met de gehele wereld. Maar met de uitverkorenen in die wereld. En dat zijn die komen openbaar in de tijd als verloren zondaren. God begint niet met het geloof. Ja, wel in zaligmakende zin. Er is buiten het geloof geen zaligmakend werk. Nee. Er bestaan geen zaligmakende overtuigingen. Dat wordt wel eens gezegd, maar dat is niet waar. Nee. Judas werd ook overtuigd. Maar hij viel mee in de hel. Maar het evangelie van Christus is onvoorwaardelijk. En dat betekent dat de vergeving van zonde ook onvoorwaardelijk is. Hè? Je hoeft er niks voor mee te brengen. Dan alleen je vuile, verdoemelijke adembestaan. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je mag komen zoals je bent. Nou, dat is wel waar. Maar dan moet ik wel de inhoud daarvan uitklaren. Als je komt zoals je bent, dan word je getrokken. En dan word je steeds vuiler en steeds verdoemelijker. Omdat de heiligheid van God zich openbaart. Hè? In je verdoemelijke adembestaan. En dan hou je geen bestaan meer over, mensen. Vergeving van zonde is gratis te verkrijgen op de markt van vrije genade. Ja, je zou toch zeggen dat het allemaal storm moet lopen, hè, op die vrije genademarkt. Als het nou allemaal gratis is. Hè? Nou, het is niet gratis omdat het goedkoop is. Nee, het is gratis omdat het onbetaalbaar is. Want hij heeft zijn kerk gekocht met de hoogste prijs voor zijn bloed. Ja, maar ja, als het dan toch gratis is, hè, genade, hè, het wordt zo makkelijk gezegd, genade is gratis, ja. Nou, als het zo makkelijk was, dan zou het dan toch wel storm lopen op de vrije genademarkt. Nou, kun je net denken. Het gros rechtzinnige beleiders loopt de vrije genadekraam voorbij. Zelfs zonder die maar ook één blik waardig te keuren. Ze zitten allemaal in rijen op de reformatorische zendingsdagen. Maar ze lopen de vrije genade marktkraam voorbij. Hoe zou dat toch komen? Waar komt het vandaan dat de grote massa beleiders niets van vrije genade hebben moet? Als het eeuwige leven in Christus gratis te verkrijgen is, hoe kan het dan bestaan dat men dat leven niet hebben wil? Hoe kan het dan bestaan dat we de dood verkiezen boven het water des levens om niet? Zal ik het zeggen, geliefde? Omdat we van nature een geknechte wil hebben en ons hart en leven aan de duivel verpand hebben en van vrije genade niks moeten hebben. Mens wil ervoor werken. Al was het 5 kwartier in een uur. En weet u wat het op vast zit, hè? Bij u en mij van nature, geliefde? Nee, mooi maar eens lezen, Jesaja 57 vers 10, gij zijt vermoeid, er staat, gij zijt vermoeid door uw grote reis. Maar gij zegt niet, het is buiten hoop. He, want gij hebt het leven, uw hand gevonden, daarom wordt gij niet ziek. Daar zit het nou op vast. Toen, in de dagen van Jesaja, in de dagen van Christus' omwandeling op aarde, en ook in onze dagen, is niks veranderd. Gij zijt vermoeid door uw grote reis. Maar gij zegt niet, het is buiten hoop. Want er zou er nog hoop zijn. Er is hoop voor hopelozen. Ja, dus ik zag eens een sticker op een achteruit van een auto met zo'n mooie regenboog erop. Hè. Er is hoop. Ik had toen een veelstift in mijn broekzak en die haal ik eruit en toen schreef ik erachter voor hopelozen. Ja, de Heere weet wat dat uitgewerkt heeft. Hè? Er is hoop voor hopelozen. Er is raad voor radelozen. En er is zaligheid voor criminelen. Voor doodzieke mensen. Want daar gij hebt uw leven in uw hand gevonden. Hè? Gij hebt de naam dat geleefd. Maar gij zijt dood. Hè, daarom wordt gij niet ziek. Ja. Hè, maar dat feit ontslaat ons niet van de schuld. En nog minder van de eeuwige straf. Hè? Ja. Gij zijt vermoeid door uw grote reis. Maar gij zegt niet, het is buiten hoop. En bovendien hebben we geen enkel recht om onbekeerd te zijn. Ik heb dat wel eens meer gezegd, maar ik blijf dat zeggen. Mens hebt geen recht om onbekeerd te zijn. Laat staan om onder de verkondiging van het evangelie onbekeerd voor te blijven leven. Hebben mens geen recht op. Ja, ik moet niks hebben van predikers die de gemeente drijven naar het heilig avondmaal. Dan heb je van die drijvers. Ja, ze krijgen bekend, worden ze onder de tucht gezet dat ze niet naar het avondmaal gaan. Maar mensen, er is ook een andere kant. Je hebt geen recht. Je hebt ook geen recht om af te blijven. Ja, er moet een goddelijk recht zijn om aan te gaan. Maar je hebt geen recht dat je geen recht hebt op het goddelijk recht. Want als het bloed van Christus onreinigde, net als Kaïn. En zijn er nog onder ons geliefden die met deze Bijbel, die met deze Bijbelse feiten, want dat is een Bijbels feit. Ik spreek Bijbeltaal. En zijn er daar nou in onder ons in grote en onhoudbare zielennood gekomen? Te moeten en niet te kunnen. Te mogen en niet te willen. Ik zal u eens wat uit eigen ervaring vertellen. En ik vertel het tot mijn eigen schande. Maar tot eer van God. Hoe onvoorwaardelijk het evangelie verkondigd werd toen ik in mijn overtuiging liep. Toen ik onder de wet verkeerde. Hoe onvoorwaardelijk het evangelie verkondigd werd. Hoe onmogelijker het voor mij werd om zalig te worden. Tegenwoordig ja. Ja, dan heb je het reddende christendom. Hè? Het grijpgrage christendom. Nou, ik verloor de ene hand naar de ander. De ene voet naar de ander. Het werd voor mij onmogelijker. Hoe onvoorwaardelijker het evangelie verkondigd werd, hoe onmogelijker het voor mij werd om zalig te worden. Ja, dan hebben ze tegenwoordig over de keuze maken. Hè? Maar we hebben de keuze al gemaakt in Genesis 3. Hè? En er valt niks meer te verkiezen dan door God alleen. Maar is dat wel eens uw nood geworden, geliefde? Hebt u de klap van uw goden vijandige bestaan wel eens naar binnen gekregen? Maar het evangelie is onvoorwaardelijk, hoor. Honger. O, alle gij dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt. Zonder geld en zonder prijs, bijna melk. Maar dan zie ik de stroom gereformeerd bevindelijke beleiders aan de vrije genademarkt voorbij gaan. Dan zeggen ze, ja, maar dat is te makkelijk hoor. Dat is me veelste licht. En de meeste mensen hebben een dikke portemonnee bij zich. Hè, en ze verkopen en ze kopen en ze verkopen. Ze bouwen en verbouwen. En de een na de andere zeugen wordt verhandeld en voor goed geld verkocht. En als men goed zaken gedaan heeft, keert men voldaan huiswaarts. Ja, zo is het hier. Hè. Er zijn een hoop Hollanders naar Canada geëmigreerd om het beter te krijgen. Hè. Dat zijn van die dollarmensen. Die hebben maar één god, dat is de dollar. Om het beter te krijgen. Ja. Allemaal, ja, aan. Ja. Dat is allemaal het. Allemaal rijke jongelingen. Hè. Die, ja. En ze keuren die verkondiger van vrije genade geen blik waardig, die mensen. Want om vergeving van zonde zit me niet verlegen. Hè. De zaak draait goed. Hè. En de veetstapel breidt zich uit. De koeien moeten gemolken worden. De varkens moeten vreten in het hoornen van het land. Ja, vroeger zong ik zo'n versje. Hè. Guus, kom naar huis. Want de varkens moeten vreten in het hoornen van het land. Nou, dat is waar. Hoor. Daar is een mens mee druk. En tijd om in te gaan heeft men niet. En tijd om te sterven ontbreekt helemaal. Men heeft alleen tijd om zichzelf vet te mesten tot de dag der slachting.
He? Ja, zo is het van nature. Maar om een stervende Lazarus aan de poort bekommert men zich niet. Nou, ho, wacht eens even. Er loopt toch iemand naar de marktkraam van vrije genade. Het is een vrouw. He? Ze ziet er niet uit. En de stroom kerkmensen haalt de neus voor erop. He? Ze ziet er nogal onzedelijk uit. Nou, het is een publieke vrouw. Ja. Haar ogen zijn rood van de verf. Maar ze zijn ook nog rood van geschreide tranen en ze betelt om het levende water bij de kraam van vrije genade. Maar geliefde, om bij de kraam van vrije genade te komen, moet je nauw poortie door. En voordat dat mens er doorheen gaat, legt zij haar tas met daarin een lege portemonnee op straat. Want het is niet mogelijk om met volle handen door dat enge poortje te gaan. Dus zij legt af, wat zij heeft, legt zij af om het levende water in ontvangst te kunnen nemen. Er zit een touw onder middel. Ja. Hij heeft ook wel eens gehad, hè? Een touw in je middel of een strop van zelfveroordeling om de hals. Ze wordt ook getrokken. Ja. En als ze door het enge poortje getrokken wordt, dan huilt ze van blijdschap. Hè? Terwijl ze een bijbeltje tegen haar hart drukt. En de verbaasde omstanders die lopen hoofdschuddend door. Hè, want ze hebben hun tassen vol. Rijk en verrijkt, hebben geen dings gebrek. En voor het bankgebouw hè, van de reformatorische vereniging in de aanliggende straatsladderij mensen te wachten. Om hun verdiende geld van die dag op de bank te zetten. En anderen hebben collectebonnen voor de kerkzak gekocht. Want dan kunnen ze een zuurverdiende centen van de belasting aftrekken. Ja, dat is tegenwoordig een refeldom. Een goddienst voor niks. Maar de roep van de verkondiger van vrije genade klinkt nog steeds over het marktplein. Maar ja, er zijn geen belangstellenden. Behalve dan die publieke vrouw, hè. Ze was de zonde moe geworden. En al haar goed had ze doorgebracht in de zonde. Haar huisje was verbrand, haar tas was gescheurd en de portemonnee was leeg. En ze was naar de marktkraam van vrije genade gegaan. En ze vond er een warm onthaal. En achter de gordijnen, dat staat in Gods woord, kun je lezen. Als er iemand om een brood bidt. Ja, dan mag je niet zeggen, gaat heen en wordt warm. Want zo is de Heer ook niet hoor. En zal God dan zijn uitverkorene die dag en nacht tot hem roepen, niet antwoorden? Zal hij degene die om zijn geest smeken, zijn geest niet geven? Als de Heilige Geest in ons bidt, met onuitsprekelijke zuchtingen geliefde, dat is geen vroom gebedje meer hoor, nee. Dan zal God zeker horen. God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En achter de gordijnen van de marktkraam. Ja, er stond iemand. Er stond de zoon van de koning. En die alleen diegenen te zien krijgen. Die door dat enge poortje zijn gegaan. Met lege handen en vuile harten. En nadat dat mens van het water des levens gedronken had. Had die koningszoon haar een hand gegeven. En in die hand lag een goudstuk. Genoeg om in haar verdere leeftocht te voorzien. En ze had ook een briefje van die zoon gekregen waarin met gouden letters een huwelijksaanzoek stond geschreven. En weigeren was niet mogelijk. Want met dat zij dat briefje las en het van blijdschap niet goed kon geloven, schoof die koningszoon een ring om haar vinger en de zaak was voor eeuwig beklonken. U zegt, gaat het zo eenvoudig? Ja. Ja, zo eenvoudig gaat het. En weet je wat die koningszoon gezegd heeft tot over 10 dagen? Tot over 10 dagen, dan mag je voor altijd in mijn paleis komen wonen. Ja, die vrouw die was natuurlijk de koning te rijk en overal vertelde zij wat grote dingen de Heer aan de ziel gedaan had. Hè? En werd ze geloofd door al die nette reformatorische kerkmensen? Echt niet. Nee. Van dat ze, ze had wel eens een poging gewaagd om, 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 om,
om in een reformatorische kerk verplaatsing te bemachtigen, maar de koster had gezegd, voor vreemde achterin! Je moet wachten tot het rode lampje uit is. Nou, ik heb het wel eens meegemaakt, hè. In Harskamp, ja, in Harskamp, daar had je van die campings. Ja, en er kwam wel eens de lichte godsdienst natuurlijk, die wilde ook wel eens naar de kerk zondags. En die zat er op de camping, dat waren niet allemaal van die zedelijke vrouwen natuurlijk. En toen zag ik dat en toen zag ik die vrouwen naar voren lopen. En toen kwam die koster aanrennen en toen zeggen ze, jullie moeten achterin zitten. Ik zeg, mens, ik zeg tegen die koster, ben je wel goed bij je hoofd. Ik zeg, die mensen moeten juist voorin zitten, want voor die mens is het. Ja. Ja, dus die vrouw hè, die nou genade gevonden had in de ogen van die koningszoon, van de ene kreeg ze een stomp. En van de andere een nijdige blik. En van de plaatselijke dominee een verbod om aan het avondmaal te komen, want ze was geen lid. Ja. Ik heb het eens gehoord van ome Jan in Gouda, in de gereformeerde gemeente. Ome Jan was zijn ziel gered. En dat wist ook iedereen. En toen was er avondmaal bij de gereformeerde gemeente. En ze waren er nog geen lid, maar ze kerkten er al. En toen werd de avondmaalstafel geopend en ome Jan ging aan en er stond daar zo'n ouderlingetje, zo'n rijke jongeling, die zegt, u mag niet aan. Hij zegt, ome Jan, dan zegt hij, waarom niet? Toen zegt hij, u bent geen lid van onze kerk. Toen zegt ome Jan, ik heb een goddelijk recht. Want die ouderling zei, u hebt geen kerkelijk recht. Toen zegt hij, ik heb een goddelijk recht. Maar hij mocht niet aan. Dat zijn al de reformatorische kerken in onze dagen. De hypocrieten die mogen aan. De Izebels die zitten aan de tafel. En Gods volk wordt geweigerd. Gods volk wordt de kerk uitgetrapt. Psychisch. En verschillende keren meegemaakt. Maar één troost had dat mens, hè, waar ik u over vertel. Hè. Die koningszoon had gezegd nog een verdrukking van 10 dagen. En dan zou de dag van de hemelse bruiloft aanbreken. En in die tussentijd, ja, maar wat doet Gods volk nou in die tussentijd? Ja, die zwalken maar wat langs de straat, hè? Die leggen als een arme Lazarus voor de poorten der rijken. Die zwalken wat langs de achterbuurten van de stad. Om aan vroegere vrienden en vriendinnen te getuigen van de koningszoon en de vergeving der zonden. Die vrouw ook, die een hoer was geweest. Hè. Ze werd bespot. Soms werd ze bespot. En als ze de ring van de koningszoon toonde, dan begonnen zelfs de straatstenen te spreken. Hè. En mede getuigenis te geven dat zij het eigendom van de koningszoon was. Als je het eigendom van Christus bent, geliefde, dan doet God wonderen in je leven. Ja, ik was in de havens van Rotterdam, ik heb een poosje gewerkt. En dan moest ik wel eens naar bedrijven. En daar hing, die waren die muren van die hallen, die grote fabriekshallen, die waren soms behangen met Sodom en Gomorra. En toen smeekte ik aan de Heer, ik zeg, Heer, dat kan ik niet werken. Ik heb Sodom en Gomorra al in mijn hart. En dan kwam ik daar die ochtend. En geliefde, de Heere was me al voor geweest, want alle wanden waren schoon. Ja, daar kan ik wel een boek van schrijven. Dus een hal en dan moest ik een heftruck repareren. En dan knalde het van de housemuziek en de popmuziek. Ik zeg, Heere, dat kan ik niet wezen. En het regende hard. En toen ik op het adres kwam. Toen hield het op met regenen, kon ik de heftruck buiten repareren. Toen klaar was, begon het weer te regenen. Zo had de Heer me geholpen, van dag tot dag. Het was een rijke tijd, geliefde. Ja. Ik had in de havens van Rotterdam had ik opening voor de wereld. En in de kerken krijg je hier een stomp en daar een klap. Ja, het hoort er ook bij, hoor. Dat zijn allemaal medailles. Ja, dat heeft dat mens ook beleefd. Hè? En haar getuigenis, maar haar getuigenis droeg ook vrucht. Hè? Na verloop van tijd liep de achterbuurt leeg richting de markkraam van Vrije Genade. Waar zij verzadigd werden hè, van het water des levens. En dat is Gods eigen werk hoor, want zijn huis moet vol worden. In de kerk had ze een stomp gekregen. En toen had ze te verstaan gekregen, gaat uit in de heggen en steggen en dwing ze om in te komen. Ja, tegenwoordig. En dan, waarom is het zo slecht gesteld met de kerken, geliefden? Ja, omdat ze allemaal achter de kerkelijke geraniums blijven zitten. Maar de Heere, die heeft gezegd, gaat uit in de heggen en steggen. En dwing ze om in te komen. Op elke hoek van de straat in Nederland is er een kerk. Hè? Maar men gaat niet meer uit. Nee, daar zijn ze te vroom voor geworden. Ja. Dan stuurt God wel een paar baldadige jongens die je kerkruiten in gooien. Hoor? Ja. Of die je banden lek prikken. Ja. En geliefde, nog gaat de nodiging uit. Kom, zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? En wat gebeurde er? Heel de stad Sychar liep uit en ze kwamen tot hem op het getuigenis van deze bekeerde hoer. Daar hebben we het over, hè? Over die Samaritaanse vrouw. En geliefde gemeente, die God leeft nog. Christus klopt in elke preek aan de deur van uw hart. Hè? Mijn onbekeerde reiziger naar de eeuwigheid. Want de roeping van het evangelie komt welmenend tot een ieder. Ja, we kunnen dat duidelijk beschreven vinden in de gelijkenis van het grote avondmaal. U zegt, maar dan moet ik toch op het kloppen van Christus ingaan. Ja, kijk, nou vult u het weer Arminiaans in, hè? Nee, u moet smeken of Christus de ijzeren grendels van uw hart in stukken wil breken. Want elk onbekeerd mens bevindt zich in de macht des Satans. Geen mens is in staat om op eigen kracht te durven zijn hart voor Christus te openen. Christus neemt zelf intrek in het hart van een verloren zonde. Ja, en toen dat gebeurde bij de herders van Efrata's velden, geliefde, toen riepen zij als één man uit: welkom, lieve Heer Jezus, in de beestenstal van mijn hart. Ja. Nou geliefde, wij zijn veranderd. Hè? Maar God is dezelfde gebleven. Hè? God, de mens wil zo graag slachtoffers spelen. Hè? Vanochtend gezegd. Maar God maakt schuldenaars. Want de vijandschap zit bij elk mens diep in zijn hart gebrand. Ingebrand. En hij krijgt het er niet uitgebrand. Tenzij God er in Christus aan te pas komt. Door de geest der uitbranding. Want de mens heeft maar één weg, dat is van God af. Ook na ontvangen genade. Kijk maar naar Jona. Hij sliep dodelijk gerust in het vooronder van het schip, alsof er geen God bestond. Maar dat is nou een mens te voeten uit. En de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En weet u wie die dwaas was? Dat was David, de man van Gods hart. En David was uit het groene hout gesneden. Nou, wat zal dan het dorre geschieden? Wat zal dan het werkdadige christendom geschieden? En velen prijzen het evangelie anderen aan. He? Maar even zovelen zijn nog nooit openbaar gekomen als een uitbraaksel der hel. He? Zoals Jona op het strand van Gods welbelagen lag. He? Door de vis uitgebraakt. Daar lag hij. Als een uitbraaksel der hel. We hebben als een uitbraaksel der hel geworden, geliefden. Het werd je wel eens uitgespogen. He? Op het strand van Vrije Genade. Ja, maar de zulke wedijveren met de roeiers op het schip van Jona, hè? Want daar kom je ook achter. En beginnen dikwijls een ander direct barmhartigheid te bewijzen, liefde te betonen. En trachten anderen onder het oordeel Gods vandaan te roeien. Hè? Ja, dat is de humanistische religie in onze dagen. En de vraag met de reef van vlag in top, hè? Die begint direct anderen onder Gods oordeel vandaan te roeien. Zoals ook de scheepslieden met de roeiriemen van werkheiligheid Jona aan land trachten te krijgen. Maar toen de storm zo hevig werd, dat het schip met mannenmuis dreigde te vergaan, toen weigerden ze om schuldenaar van God te worden. En met Jona ter helle te varen. Dat weigerden ze. Ze staken de hand niet in eigen boezem. Nee, ze zochten een slachtoffer. En weet je wat ze dachten? We zullen het lot eens werpen. En ze sloegen een zucht van verlichting toen het lot op Jona viel. En toen werden ze opeens heel vroom. Hè? En ze baden tot God of hij een genadig wilde zijn als zij aan Jona een moord begingen. Hè? En hem overboord wierpen. En hem aan de golven prijs gaven. En terwijl zij tot God baden om als een onschuldige Pilatus vrij uit te kunnen gaan, wierpen zij met Jona Christus overboord. Doen de hagelaars altijd. Om het oordeel te ontgaan en om verder als een orpa de afgoden te kunnen blijven dienen. Nou, Jona was geen slachtoffer hoor, maar hij was schuldenaar. En hij werd verwaardigd om zich overboord te laten werpen. Hij is zelf niet overboord gesprongen. Nee, hij liet zich overboord werpen. Hij wilde gewillig de straf ondergaan, waardig hetgeen hij gedaan had, zoals de moordenaar aan het kruis, met dit verschil, dat Jona reeds voor de rekening van Christus lag. Jona onderging hier een tweede bekering. Hij ging nieuwelings overboord uit het schip der dienstbaarheid, want de dood kan met het leven niet huishouden. Dat is onmogelijk. Dan ga je overboord. Dan zeggen ze, die man moet eruit. Hij eruit of ik eruit. Ja, dat heb ik ook wel eens een dominee horen zeggen ten aanzien van een student die God vreesde. Hij eruit of ik eruit. Nou, in dezelfde week stierf die dominee. Zo kan het ook wel. Ja, als je Gods volk de kerk uitwenst, dan kan God je adem ook wel eens afsnijden. Kijk er vooruit. En toen het schip dreigde te breken, in Jona's geval, ontdeden die dienstbare matrozen zich gaarne van het kind der belofte. Dat is altijd er zo geweest, geliefde. Want voor het levende kind is hier geen plaats op aarde. Nergens. Niet op het kerkelijke schip. Niet op het refo-schip. Niet in de herberg der wereld. Nergens. Christus werd geboren in een beestenstal. En Jona werd geoefend in de buik van een visbeest. Om als een groot beest nieuwelings te worden ingeleid in Gods heiligdom. En dat is de weg. Wandelt in dezelfde. En dat betekende voor Jona wel een hellevaart, geliefde, maar de hel kon Jona niet verdragen. Omdat Jona in zijn grootste smart in de Heere gerust bleef. En de duivel in zijn aangezicht schreeuwde, het heil is des Heeren. Dat kon de duivel niet verdragen. Nee. Die vis kon Jona niet verdragen. Nee. En de Heere zegt tegen die vis, spuug hem uit. En zo heeft Jona 3 dagen en 3 nachten in het graf van Christus gelegen. Hè? Maar aangezien de dood en het graf van Christus, dat graf kon Christus niet houden, zo kon de vis Jona ook niet houden. Maar Jona was een uitverkoren vat, om zijn naam te dragen in het goddeloze Nineveh. Maar hij moest wel door die weg. U zegt, was het toch Jona's eigen weg? Nee, het was Gods weg. Want de Heer zegt tegen de Farizeeërs, die om een teken vroegen, toen zegt de Heer Jezus, gij zult geen ander teken krijgen dan het teken van Jona de profeet. Zoals Gods weg. Maar geliefde, nou wil ik u een vraag stellen. Horen we tot de werkheilige roeiers, die met het woord van God in de hand en het gebed op hun lippen Christus overboord werpen, met de evangelievlag in top? Of behoren we tot dat volk dat geworden is wie ze zijn, namelijk ter dood veroordeelden. Adamiti, dat word je dan hoor. Als die waarlijke ontdekking, als dat in je leven gebeurt, dan word je een ter dood veroordeelde Adamiet. Die het oordeel niet meer op een ander kan afschuiven, maar alleen maar naar zich toe kan trekken. Omdat God God geworden is in je leven. Dat veroordelen en verwerpen van zichzelf, dat heeft niks verdienstelijk in zich. Maar toch heeft het Goden behaagd om Christus alleen te openbaren aan het dwaze, het zwakke, het onedele, het verlorene. die zichzelf veroordelen, God vrij verklaren, terwijl zij in de modderkolk van hun Adams bestaan op het vlakke des velds ten neerliggen, vertreden in hun geboortebloed. En als wij verwaardigd worden om van het schip van zelfbehoudenis overboord geworpen te worden, geliefde, ja, dan ziet het er aanvankelijk wel verstikkend en angstjagend uit, want de poort is eng en de weg is nauw die tot het leven leidt. Maar dat is wel de enige weg om te komen tot het eeuwige leven, hè? God te kennen, zoals hij gekend wilt zijn in het aangezicht van Jezus Christus. Als de geest ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan gaat het overboord met ons. De zee in van het recht Gods, om niet van het oordeel, maar om in het oordeel gered te worden. Ja, zo redt Christus de gekruisigde, de zijne uit de klauwen van Satans macht. Je moet echt niet denken, toen Jona overboord viel, dat hij dacht van, nou ja, die vis die ligt gereed en nou zal God me wel redden. Nee, zo doet de Heer het niet hoor. Die houdt Christus verborgen in de plooien van zijn recht. Totdat die ziel vrijwillig zijn straf aanvaardt. Dat is ook Gods werk hoor. Dat is een vrucht van de gewilligheid van Christus. Dan wordt Christus uitgestald in de prediking van het evangelie. Maar je kent er niet bij. Zit er hier nog een ziel die niet bij God kan komen? Die er niet bij kan. God kan wel bij u komen. Want hij heeft zijn handen, hij heeft zijn eeuwige armen onder de hel van Gods volk doorgeschoven. Maar we hebben onszelf van nature in de klauwen van Satan geworpen. En als we aan de hel ontrukt zullen worden, dan doet God dat altijd, mooi opletten, altijd op een vleesdodende wijze. Dan wordt de mens erbuiten gezet. Dan wordt de mens afgesneden. Dat gaat dus niet door een zoetsappig evangelie, waarbij de mens nog allerlei keuzes kan maken, gepaardgaande met een scheepslading vleeselijk vertrouwen. Nee, God presenteert zijn wet en zijn recht en gaat de mens overboord. Want de wet is de bediening des doods. En al dat eigenwillige en werkheilige vrome doen, weten, kennen, denken, bidden, dat sterft met de oude mens de definitieve dood in de dood van Christus. En in het graf van Christus krijgen de zulken een goede tijding uit een vergelegen land. Namelijk dat Christus, als zij nog krachteloos waren, te zijner tijd voor de goddeloos is gestorven. En dat wordt wel zo'n eeuwig wonder, geliefde, voor een goddeloze hoop in kwestie, dat ze het van blijdschap dikwijls niet goed kunnen geloven. Heet dat ook? De discipelen, toen de Heer Jezus Christus zich aan hen openbaarde, nadat hij opgestaan was, ja, toen konden ze het eigenlijk niet goed geloven. Christus voor de goddelozen gestorven, voor erfwachters van de hel. En toen dat wonder in mijn leven plaatsgreep, geliefde, heb ik mijn naam voor het eerst in de Bijbel zien gelezen. Goddelozen, Piet Goddeloos, ja. En wat moet je daar nou voor meebrengen, geliefde? Niks. Wat moet je daarvoor thuis laten? Ook niks. Want goddeloos zijn we, mij laatst van de hoofdschedel tot de voetzool toe, ongeneeslijk ter dode gedoemd. En als we dan ons oordeel niet meer kunnen ontlopen, niet meer willen ontlopen, omdat God God is, en zijn oordeel waarachtig, ja. Dan is dat Gods begin, het begin der schepping Gods, namelijk Christus. Christus behandelt alleen hopeloze gevallen, die door alles en iedereen zijn opgegeven en ook door de geloof maar en de neem maar aan godsdienst zijn afgeschreven en zelf niks dan de dood inleven. We zullen er eerst van zingen. En wel van de 77ste psalm, psalm 77. En daarvan het tweede en zesde zangvers, psalm 77. Vers 2 en 6.
Schat moest ik niet dan klacht op klacht. Peinsde ik aan mijn vracht los kermen.
Geeft iets zoekt. Hè? Christus houdt zijn volk niet eindeloos in het verdriet. Christus wekt doden tot leven, liggende in het graf van hun adembestaan. En als het leven tegen de dood gaat spreken, dan moet de dood wijken. Dan moet de duivel zijn prooi loslaten en dan komt het nieuwe leven in onverderfelijkheid aan het licht, in Christus. En toen God tot de vis sprak die Jona had opgeslokt, werd dat zeemonster zo misselijk van Jona, dat de Jona uitbraakte op het strand van vrije genade als een uitbraaksel der hel. Nou is dat geen ruim evangelie. Als uitbraaksels der hel nog zalig kunnen worden. Als hellevaders op bevel van Christus weder uit hun graf van hun Adams bestaan opstaan, dan moet het wel een machtig ruim evangelie zijn. Ik kan het alleen maar volmondig beamen, geliefden. Toen ik nooit meer zalig kon worden vanwege mijn godslasterlijke adembestaan, toen heeft God in Christus zijn eeuwige armen onder mijn hel doorgeschoven. En zo is Christus mijn hemel geworden. Ja, waar de huichelaar zijn hoofd boven water kan houden en zelfs naar de kant kan zwemmen, hè, op het aanbod van genade in kan gaan, daar moet Gods volk eeuwig verdrinken als de Heere hun persoonlijke redder niet waren geweest in de toepassing. Ja, het naam Christendom, dat kan keuzes maken. Op Gods bevel en gebod ingaan en met het woord werken, tal van beloftes eigenen. Maar een door Gods geest ontblote zondaar en een door Gods wet ter aarde geslagen vijand kan alleen met schuld vermeerderen. En zijn verdoemenis dagelijks groter maken. Nou, vluchten tot Jezus, ze zouden het wel willen hoor. Maar zo'n mens heeft geen benen om op te gaan. Hè? En geen handen om aan te nemen. En geen geloof om te geloven. Dat zijn mensen die geholpen moeten worden. Maar verwacht het maar niet van die oud-gereformeerde priester, want die gaat tegenover je voorbij. Verwacht het ook niet van die evangelische leviet, want die zit wel tot zijn nek gevuld met een pan klaar evangelie, maar die maakt zijn handen echt niet vuil aan een waterrat die op sterven na dood is. Nee, van het rechtopstaande christendom is er geen verwachting, die gaan tegenover je voorbij. Het wachten is op het heil des Heren, hè? Op die barmhartige Samaritaan Christus. Nooit verwacht hoor, nooit verwacht. En geliefde, al wacht u zich dood, geen nood, Christus maakt doden levend. En die in hem gelooft zal leven, al waar hij ook gestorven. En het evangelie van uw adviserende vrienden, dat is zo wettisch als het maar wezen kan. Bij zo'n evangelie moet je zelf de keuze maken, zelf aannemen, zelf geloven brengen. Maar wat een nameloos, enghartig evangelie is dat. In mijn leven is het totaal anders gegaan. Het is er allemaal van God uitgegaan. En alleen door Christus gedaan. Want zalig worden is voor 100% een eenzijdig Godswerk. En van hem alleen. Het evangelie komt van boven naar beneden. Van boven naar beneden. De mens doet er niet aan mee. Wat heb je aan je geboorte gedaan? Zeg het mis. Zeg het mis. Niks. Goed zo. En wat denk je wat een mens aan zijn wedergeboorte kan doen? Niks. Nee. Weet je wat er met een mens gebeurt? Wordt hij er finaal buiten gezet. Want vijanden worden met God verzoend. We kunnen niks bijdragen aan onze natuurlijke geboorte en niks bijdragen aan onze wedergeboorte. Ja, we zijn voor de volle 100% verantwoordelijk voor ons adembestaan en voor onze daden. Maar als we onze verantwoordelijkheid bij God vandaan gaan verstaan, is zalig worden niet meer mogelijk. Want onze verantwoordelijkheid hebben we in het paradijs al voor de mollen en de vledemuizen gegooid. Ter helle en overboord met al dat werkdadige verantwoordelijkheidsstreven. Al die mensen die nog kunnen werken met hun verantwoordelijkheid, die hebben nog nooit een klap van de wet gehad, gaat ten dode. Nog never. Dan weet je ook niet wat genade is, geliefde. Maar gelukkig volk dat ter helle mag varen met dat werkdadige eigen ik. Maar God doet ter helle varen en wederuit opkomen, namelijk in Christus. Want hij heeft ellendige dat land bereid door zijn sterke hand. En als de Heer overkomt, geliefde, dan brengt hij alles mee. Christus en al zijn weldaden. Ja, ja. Dan mag hij van als een dode hond eten van zijn tafel. Tot mijn geluk, riep Lea uit toen ze Aser gebaard had. Ja. Voor Aster hoefde Lea geen kinderbijslag aan te vragen. Want van Aster staat geschreven, van Aster, zijn brood zal vet zijn en hij zal de koninklijke lekkernijen leveren. U zegt, bent u daar dan tegen? Maar het is maar net uit welke hand ontvang je het, geliefde. Uit welke hand ontvang je iets? Daar gaat het over. Ik heb wel eens geld van mensen gehad. Die me nou haten als de pest. Weet je waarom? Omdat ik zei, ik heb het van God gekregen. Niet van jou. Ja. En dan zal het de rammen van Nebiot u moeten dienen, geliefde. Ja. De rammen van Nebiot zullen u dienen. Ja. Dan komen ze aan, hè. Net als de koningin uit Scheba. Hè, met geschenken. Ja. Zo doet de Heere dat. Heb heel de kerk niet nodig, heel de diakonie niet nodig, bij je wijze mee. Als ik daarvan afhankelijk had geweest, had ik nou niet meer geleefd. Nee. Dus die Aaster die zat blijkbaar gedurig met de bruid uit het hooglied onder de appelboom Christus. Hè? Die mensen, ja, die mensen die doen zoveel niet. Nee. Ze laven zich aan de genade appelen Christi. Hè? En daar delen ze ook vanuit, want die appelenvaart die zal appelen eten en zijn naasten erin doen delen. Dat zijn gulle mensen. Ja. Mensen die,
die echt door vrije genade verlost zijn. En je hebt ook van die mensen, ja, die zeggen ze, ja. Ja, ze zeggen het niet vaak hardop, maar dan zeggen ze, ja, ik kan er niet onderuit komen. Je moet toch de zending wel geven. En het is allemaal van dat krappe praat, weet je wel. Gods ware volk is een hulvolk. Want gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. En Gods kinderen mogen door de branding van Gods eeuwige liefde rusten op het strand, waar de vissen al liggen te braden, op het kolenvuur van heiligmaking, hè, want alle dingen zijn gereed. Ja. Kinderen Gods niet verdragen, nee. Die moeten er eigen visjes braaien. Met naam christendom is met een standbeeld geloof tevreden. Je kijkt ernaar en het is klaar. Maar zo keek ook de vrouw van Lot. Naar de afgoden. En naar haar ongeloof. En ze veranderde in een zoutpilaar. En dat geslacht dat rukt Jezus van het Bijbelblad. En ze trakteren zichzelf met een bosje uit de Bijbel geplukte belofte. En klaar is Kees. Maar Gods volk moet het hebben van vrije genade. Hè? Van één die dient. En van één die door de vlakke velden rijdt. Die bergen van schuld vlak maakt en zeeën van zonde droog. Wiens naam is Heere der Heren. En gelukkig volk, want hun enige troost in leven en sterven is dat zij het eigendom van Christus zijn. En voor zijn verantwoordelijkheid leven. Op zijn kosten leven en sterven. En ze hebben zichzelf niet uit Satans klauwen verlost. Dat heeft Christus voor hen gedaan. Want anders hadden zij nog voor eeuwig... hadden ze in die klauwen omgekomen. Daar weten ze van, hoor. Daar weet al Gods volk van, hoor. Zat gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Nou, daar worden ze uitverlost. Want als Christus komt, die is sterker dan de sterk gewapende. Dan moet de duivel loslaten op zijn spreker. Maar dat zijn mensen, geliefden, dat zijn verloren zondaren die op het vonnis der wet en doden amen hebben gezegd. Maar wat bleek toen? Toen kwam dat wonder openbaar. Wat voor wonder? Dat de straf die hen de vrede aanbrengt op hem was. En de zulke die vallen van het ene wonder in het andere wonder. Zalig worden is een en al openbaring van Christus Jezus. En al wat God in Christus gedaan heeft tot mijn eeuwige zaligheid hangt Godezijdank niet aan mijn geloof. Maar aan hem, wiens eigendom ik ben. Mijn leven, mijn zondevernieler is hij, die mij onuitwisbaar gegraveerd heeft in zijn beide handpalmen. En geen muur is voor hem te hoog, geliefde, geen zee te diep en geen mens te slecht, want aan de grenzen van... Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En wie het gelooft, die weet het. Wie in hem gelooft, is door hem gekend. En wie de geest van Christus heeft, gelooft niet in zijn geloof, maar in de volleinde des geloofs. Namelijk dat hij het is, en ik in hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is. Wijsheid van God. Rechtvaardigheid, heiligmaking, verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt roem in de Heer. Dat ziet op het doel. We zijn niet bekeerd om bekeerd te zijn, maar om de grote werken Gods te verkondigen. Ja, en ik heb het al gezegd, hè, van al dat aannemen. En die aannemen godsdienst, nou, Gods volk mag het ook aannemen, hoor. Hè, als ze het geschonken krijgen. Ja. Er is geen aanneming zonder de schenking. Dat is toepassing, hoor. Nou praat ik over de toepassing. Ik liep eens op een boekenbeurs. Ik heb je er al wat van verteld. En daar ontmoette ik een jonge dame, hè, die diverse beursbezoekers aanklampte en hen wilde overhalen om Jezus aan te nemen. Hè. Daar zat ze vol van, dat kind. Ja, en toen ik voorbij haar steentje liep, toen kreeg ik ook een beurt. En zelf had ze Jezus al aangenomen, zei ze. Ja, en vanaf die tijd was ze druk in de weer om anderen over te halen om ook de keuze voor Jezus te doen. Nou, ik sloeg even geen acht op haar en nam eerst notitie van het spul
wat haar collega voor een breed publiek op een lange tafel had uitgesteld en allerlei entertainment te kopen bood. Nou, dat was maar een spul. Het was een grote verzameling van godslasterlijke vuilnis. Video's over de apostelen en cartoonspellen over de Bijbel eigenlijk. Ja, dat is tegenwoordig de evangelisatiemethode van de lichte godsdienst. Hè? Video's over de Bijbelheiligen en stripverhalen over Christus. Ja, als het leven ontbreekt, hè, dan is ook een godsdienst. Maar ik zei tegen dat mens achter die tafel, mevrouw, straks zal heel die godlastelijke santenkraam van u in het helvuur verbranden. Nou, dat mens achter die tafel keek me zo vernietigend aan, dat als blikken hadden kunnen doden, dan was ik niet meer in het land levende geweest. Maar ik had er niet om gevraagd, maar ik kreeg toevallig toeval, nou er bestaat geen toeval, maar ik kreeg bijval, voor sommige omstanders. Ik zat er niet om verlegen. Maar toen begon dat vrouwmens achter die tafel een steeds dreigender houding aan te nemen. En paars van woede riep ze uit, meneer, wilt u direct stoppen met die provocatie? Ik zeg, nee, want ik begin net. Ik ben er net mee bezig. Ik heb er zomaar niet stop. Ja, dat mens begon zich zodanig op te winden, dat de EHBO eraan te pas moest komen. Ja. Die mensen kunnen zichzelf helpen met een EHBO-evangelie, dan is het weer klaar, is Kees. Voor elke zere vinger hebben ze een stichting. En voor elke duizeling een refeldrankie. En voor elke opwinding een aflopende wekker. Nou goed, ik liep maar weer door. En door het gedrang der omstanders. Ja, toen liep ik diezelfde jonge dame weer tegen het lijf. Hè? Ja, toen zeggen ze, meneer, heb je de keuze al gemaakt? Ik zeg, ja, die heb ik al gemaakt. In het paradijs. Ja, ze zegt, dat bedoel ik niet. Ik zeg, ja, maar zo is het wel. Ik heb in het paradijs mijn keuze al gemaakt, mijn kind, om me voor eeuwig van God te vervreemden. Ja, ze verschoot van kleur. En ze vroeg hakkelend of ik Jezus al had aangenomen. Want dan zou ik, als ik dat deed, dan zou ik voor altijd gelukkig zijn. Ik vroeg haar hoe zij Jezus had aangenomen. Ze zei gewoon door de deur van mijn hart wijd open voor hem te zetten en op het aanbod van genade in te gaan. Zegt dus ook wat. Ik zeg, ik heb hem altijd verworpen. En ik heb nooit de macht gehad om op het aanbod van genade in te gaan vanwege de kracht van mijn ongeloof en vanwege de macht van mijn zonde. Bovendien had ik geen deur in mijn hart, zoals u. Want in dat oude stenen hart van mij zat een gat zo groot als een krater, waaruit de zonde naar buiten spoelde als water. Ja, toen viel de mond al een beetje op slot. Maar ik ging nog even door. Hè. Ik zei, ik had ook wel een deur wijd open zien staan. Hoor. Namelijk de poorten der hel. En toen de duivel mij er doorheen probeerde te slepen, is de Heer Jezus tussen beiden getreden en gelastte de duivel mij los te laten, hetgeen dan hij dan ook onmiddellijk deed. Maar de nagels van zijn klauwen zitten nog in mijn vlees. Ik zeg, ja, mijn kind, en toen heeft Christus mij de sleutel der hel en des doods getoond. En toen viel het zo vlak, mijn kind. Toen was het goed wat hij deed, al zou hij mij aan zijn voeten doodslaan en vertrappen. Maar dat hebt hij niet gedaan. Maar hij heeft zichzelf in mij, in zijn oneindige genade en heerlijkheid geopenbaard en mij levend en zalig gesproken. En ik zeg, kind, dat kan ik nou nooit klein krijgen. En het eigenlijk nog niet goed geloven, vanwege dat aanbiddelijke wonder. Maar als ik opnieuw naakt aan de dijk sta en weer als een verloren zonder openbaar komt, dan blijkt Christus gisteren en heden dezelfde. Nou, als het voor mij nog kan, voor wie eigenlijk niet. Ja, ik had toen een dotje mensen om me heen. Ja, en als de Heer je nou een mondje geeft om te spreken, dan heb je ook de aandacht, hoor. Denk er goed om. Ik heb meer aandacht van de wereld en in de wereld gehad als in de kerk. Ja, niet om de aandacht. Maar omdat God alle gewetens mee heeft. Ja. Dan heb je een boodschap hoor. Als God je wederbaart. Ja, en hij bedeel je door zijn geest. Dan heb je ook een boodschap. Ja, dan heb je geen vroom praatje. Dan luistert niemand naar. Een boodschap. En dan zeg ik tegen die mensen aan mijn zaligheid. Heb ik nog geen nagelschrap gedaan mensen. Ik heb er nog geen zucht aan toe te voegen. En Christus heeft het aanbod van genade gelukkig niet aan mijn keuze overgelaten. Ik zeg kind, maar hij heeft de keuze al voor mij gemaakt toen ik nog in de zonde mij vermaak had. Nog niet geboren was. Want toen Christus, als wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. En die genadige verkiezing, die genadige keuze, heeft hij in de tijd aan mij waargemaakt. Toegepast met zijn testament. En wel 100 maal bevestigd in mijn leven. Ja. Ja, mochten we er eens verwaardigd toe worden, geliefde, volk des Heren, om van hem te getuigen, om zijn werken, zijn lof te vertellen. Ik moet er nog steeds aan beginnen, geliefde. Ik moet nog steeds aan beginnen. Ja. Maar dan ga je ook verlangen naar een zondeloze en storeloze gemeenschap met degene die voor jou de deur is geworden. Want Christus komt van binnenuit, hoor. Hij staat niet een beetje buiten aan die deur te kloppen. Hij is zelf de deur. Ja. En dan trekt hij die zonder in zijn hart.
Ja.
Gods volk ligt in het hart van Christus verklaard. Maar ik geloof, geliefde, dat de Heer meer naar zijn bruid verlangt dan dat de bruid naar hem verlangt. En weet u, de wet is geestelijk, hè? Doch ik ben vleeselijk, hè? Verkocht onder de zonde, afbekeerd en onbekeerd. Want het is Christus alleen en anders geen voor wie. Voor heidenen en goddelozen, voor hoeren en lichtmatrozen, voor grote beesten en dode honden. Voor vijanden die in de schaduw van de dood zitten gebonden. En op zijn spreken huppelen van zielenvreugd. En in vrede huiswaarts keren naar het huis met de vele woningen, het huis des vaders. Amen. O lieve Heer, het is hier maar een verdrukking van 10 dagen. En het lijkt soms wel een eeuwigheid. Wat zal dan de eeuwigheid wel niet zijn? Als we er hier in beginsel al van mogen smaken dat de Heere goed is voor een ellendige verloren zondaar die niet verder kan komen als de verlorenheid van zijn Adams bestaan. Maar in Christus, volmaakt heilig. En volmaakt rechtvaardig is, o Heere, als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand eerbiedig stil. U zijt niet te begrijpen, en dat is maar gelukkig, want dan was het wonder eruit. Dan was het niet van u. O Heere, mocht gij ons in het wonder zetten, dan worden we onszelf tot een wonder en tot een raadsel. Dan weten we ook de wegen niet meer. Want dan moeten we steeds weer in uw weg, in de weg en het waarheid en het leven geopenbaard worden. Dan kunnen we geen stap meer zetten. Of gij moet het doen. O Heere, mochten we ons zo afhankelijk weten van u. En door het geloof leven. Want de rechtvaardige zal door het geloof leven. Hoe is dat nou mogelijk, Heere? Als een goddeloze door het geloof leven en toch rechtvaardig. Dan komen we in het wonder. Dan komen we in het aanbiddelijke wonder. Van uw vrije genade. Van uw zaligheid. Dan kunnen we het niet meer aannemen zonder de schenking. O Heere, gij hebt uw volk een zaligheid bereid. En er zal een eeuwigheid voor nodig zijn om dat wonder uit te wonderen. En hier al aan deze zijde van het graf. Maar straks zal het onafgebroken klinken door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Gedenk ons, als wij de week weer inhopen te gaan, bewaar en spaar ons voor ongelukken, voor de zonden die ons zo lichtelijk omringen. We zitten er vol van. O Heer, maar mocht u eens vervuld zijn van uw lieve geest, om uw grote werken te vertellen. Om Jezus wil alleen. Amen. En zingen we tot slot, geliefde, van Psalm 79. En daarvan het 4e zangvers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze heuveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Waak op, o God. En wil van verder leiden ons klein getal, door uw kracht bevrijden. Wat er verder volgt, in het vierde vers van Psalm 79. Zend uw troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.